Gemeente, wij staan stil bij de beginwoorden van de Jacobusbrief. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neer geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Gemeente, wie is deze Jacobus? Laten we daar maar eens mee beginnen. Wie is nou eigenlijk deze Jacobus die deze brief geschreven heeft? Daar hebben in het verleden de meningen nogal over uiteengelopen. Sommigen denken toch aan Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broeder van Johannes. Maar dat is op zich niet zo waarschijnlijk, want die is al vroeg door het zwaard van Herodes onthoofd. Dat lezen we in de Handelingen. Anderen denken aan Jacobus, de zoon van Alfeus, ook een discipel van de Heer Jezus, ook een apostel. Maar van hem weten we verder eigenlijk helemaal niets. De meeste uitleggers, ook de rechtzinnige uitleggers van heden, zijn het er allemaal met elkaar wel over eens, dat dit Jacobus de broeder des Heren moet zijn. Immers Jezus was de eerstgeboren zoon van Maria. En eerstgeboren, dat is wat anders dan enig geboren zoon. De Romeinse kerk wil daar niet van weten. Want die spreekt over Maria altijd maagd. Ja, dat was ze toen Jezus in haar schoot ontvangen was. Toen was ze inderdaad maagd. Maar dat ze daarna altijd maagd gebleven is, dat leert ons de schrift niet. Jozef bekende haar niet, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Totdat zij die gebaard had. En wie goed luistert, die kan daarin horen en daarna dus wel. En we weten gewoon uit de Bijbel dat er in elk geval 4 broers van de Heer Jezus geweest zijn en ook nog zusters. Daar wordt ook in de evangeliën melding van gemaakt. En een van die broers was de Jacobus. Aanvankelijk geloofde hij niet in Jezus. Pijnlijk. Zelfs in Nazareth werd hij niet geloofd. Hij werd de stad uitgeworpen zelfs. Ook zijn eigen broers geloofden niet in hem. Totdat na de opstanding de Heer Jezus hen te sterk is geweest. Wat een genade. Dat hij aan zijn broeders naar het vlees toen verschenen is. Paulus getuigt ervan in 1 Korinthe 15. En hij is van Jacobus gezien. Dat is Jacobus, de broeder des Heren, ongetwijfeld. Hij heeft zich door zijn broeders laten overtuigen dat hij de opgestane Christus was. En die Jacobus, die heeft een grote betekenis gehad in de eerste christelijke gemeente. U kunt dat nalezen in Handelingen. Handelingen 15 onder andere, ook wel andere hoofdstukken. Daar komt u zijn naam tegen. Een apostel in de strikte zin was hij niet. Hij hoorde niet tot de 12. Maar hij wordt door Paulus in Galaten 2 toch een keer een apostel genoemd. En dus dat er hierboven staat, de brief van de apostel Jacobus, dat is nog niet zo verkeerd. Dat is er door de vertalers boven geschreven, maar dat is nog niet zo verkeerd. Want hij wordt dus eenmaal in de Bijbel een apostel genoemd, al hoorde hij bij de 12 niet een grote, zeer grote betekenis heeft hij gehad voor de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. En hij schrijft hier aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wat is daar weer mee bedoeld, die 12 stammen in de verstrooiing? Is dat de hele kerk? Vreemdeling op deze aarde? Verstrooid en verdrukt? Nou nee, gemeente, ik denk niet dat dat zo is. Als hier zo staat, de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, dan denk ik dat Jacobus hier vooral bedoelt, zij die uit het volk Israël de naam van Christus belijden. Hij bedoelt hier volgens mij de christenen die uit het Jodendom afkomstig waren. En in de verstrooiing, ja, dan kun je denken aan de totale verstrooiing van Babel tot aan Rome toe, overal waar Joden-christenen woonden. Maar je kunt ook denken, en daar denk ik persoonlijk het liefste aan, aan de verstrooiing die vanuit Jeruzalem heeft plaatsgevonden, waar je in Handelingen over leest, na de dood van Stefanus, werd de gemeente van Jeruzalem verstrooid over heel Samaria, over heel Galilea, zelfs tot in Antiochië toe, en dat lag 500 kilometer noordwaarts. Een geweldige verstrooiing, ze werden uit het nest, het veilige nest, Jeruzalem, uitgedreven. En overal waar zij kwamen, werden nieuwe gemeenten gesticht. Dat wel, dat een heilzaam effect. Het woord wies. Overal waar ze kwamen, werd het woord verkondigd en droeg vrucht. Maar het was toch niet bepaald eenvoudig om niet meer in die eendrachtige gemeente daar in Jeruzalem samen bijeen te zijn, her en der verstrooid over verschillende streken en vaak ook vanuit de synagogen, vanuit de Joden die ongelovig bleven, ook verdrukt, want die christenen uit de Joden, die hadden het bijzonder moeilijk, die kregen eigenlijk het gevaar van twee kanten. Er was een overheid die de christenen verdrukte, een Romeinse overheid, maar ze hadden het ook zwaar vanuit de synagogen vandaan. De Joden die ongelovig waren, verdrukten overal de Joden die tot geloof gekomen waren. Dat is nog zo. Als je in Israël, we hebben pas op een Israëlavond hier nog gehoord, als je in Israël Jood en christen tegelijk wilt zijn, dan word je vaak door je familie verstoten. Dan word je door het orthodoxe Jodendom verstoten. Dan sta je er buiten. Dat was toen zo. Niets nieuws onder de zon. En het is nu nog steeds zo. Die mensen hadden het dus zwaar. En aan hen schrijft dus Jacobus deze brief. Dunkt mij. Aan die verstrooide christenen over dat hele gebied tot in Antiochië toe. De 12 stammen, want ze kwamen uit heel Israël. Het waren niet alleen Joden uit Judea. Een Jood komt uit Judea. Maar de andere stammen waren daar ook onder vertegenwoordigd. Het waren ook wel Galileërs en zo. Zoals de discipelen zelf Galileërs waren. De 12 stammen in de verstrooiing. Groetenis, zegt Jacobus, de dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. Hij is een broer. Ja, maar de broer is niet te hooghartig. Beslist niet hooghartig. Genade maakt een mens niet hooghartig. Maakt een mens altijd nederig. Hij is nederig genoeg, door genade nederig genoeg, om zich een dienstknecht van zijn broer te noemen. Een dienstknecht van God en een dienstknecht, een slaaf van de Heere Jezus Christus. Nou, niet erg hoor, om daar een slaaf van te zijn, want je kunt nooit een betere Heere hebben. Dat is een grote eer, een dienstknecht te zijn van God en van de Heere Jezus, Paulus noemt zichzelf ook overal in zijn brieven zo. Een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een geweldige eer om dat te mogen zijn. Groetenis, zegt hij tegen zijn lezers. Groetenis. En groetenis, dat betekent eigenlijk, wees blij. Wees blij. De grondbetekenis van het woord groetenis, dat is, wees blij. Nou ja, dat is makkelijk gezegd. Wees blij. Als het je goed gaat. Als er alle reden is om dankbaar te zijn, het gaat je voor de wind, alles op zijn gemakje aan, dan is het niet moeilijk om blij te zijn. Maar als je in grote verzoekingen of beproevingen valt, dan is dat nog niet zo eenvoudig gewoonlijk. Als die aan de orde zijn, dan kijk je niet zo vrolijk. De schrift zegt dat ook, hè. In verdrukkingen, dan schijnt dat geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. En dat kunnen we allemaal best begrijpen. Niemand ziet er naar uit om beproefd te worden, verzocht te worden, verdrukt te worden. Niemand ziet daar naar uit. En toch valt Jacobus hier met de deur in huis, als hij zegt, acht dat voor alle vreugde. Mijn broeders. In onze vertaling staat grote vreugde. Maar er staat eigenlijk in de grondtaal, acht het voor alle vreugde. Dat is nog even iets sterker. Acht het voor alle vreugde, mijn broeders. Hij spreekt ze hier dus aan op een vriendelijke wijze. Geloofsgenoten, broeders in het geloof. Broeders in den Heere, medegelovigen. Hij spreekt ze vriendelijk aan. En hij zegt, niet getreurd. Niet getreurd over die verstrooiing. Niet getreurd over alle ellende die dat teweeg gebracht heeft. Dat je het veilige nest uit moest. En dat je nu misschien wel rond moet dwalen. En dat je misschien wel je bezittingen bent kwijtgeraakt, want dat ging er ook vaak mee gepaard. Beroving van goederen. Niet daarover getreurd. Ja, een mooi begin zult u zeggen. Mooi begin. Als daar zo'n brief mee moet beginnen. Als je daar dan mee met de deur in huis moet vallen, met zoiets. Niet getreurd over al die ellende en narigheid. Ja, wees dan maar eens vrolijk als je dat allemaal overkomt. Ik kan niet vrolijk zijn, zegt u misschien wel. Ik kan niet vrolijk zijn als ik denk aan mijn moeite en zorgen die ik allemaal ken en heb. Dan kan ik onmogelijk opgewekt zijn. Onmogelijk. Gemeente, een mooi begin. Ja, inderdaad, een mooi begin. Een hele troost, ja, inderdaad een hele troost. Als je daarop gewezen mag worden. Op het nut van de onderdrukking. We zongen daar ook van uit Psalm 94, het nut van de onderdrukking. En als je dat mag leren doen in het leven, de roede zelfs te kussen. Ja, daar willen wij niet aan, hè. Houd daarover op, dominee. Houd daarover op, de roede kussen. Mooie praatjes, maar geloof maar niet dat ooit iemand dat doet. De roede kussen. Zou het? Nee, van nature niet, van jezelf niet. Maar als de Heer Jezus Christus in je leven gekomen is, als je een broeder bent geworden, ja, je moet er nog wel aan herinnerd worden, hoor. Je moet er nog wel steeds op gewezen worden. Dat is waar het gaat, niet vanzelf. Ook bij hen niet die de Heer Jezus kennen, gaat dat zomaar vanzelf de roede kussen. Je moet er wel door de apostel op gewezen worden dat het zo kan liggen en ligt. Maar dan kan het ook. Als je niet alleen maar op de omstandigheden let, op de verstrooiing, op je ellende, op je moeite, op je pijn, op de smaad die je misschien wel voor de zaak des Heren moet leiden. Maar als je ziet op het geweldige nut en het voordeel dat er uit de verzoeking de beproeving voortkomt. En dan zeg ik met nadruk verzoeking, beproeving, want het kan namelijk allebei betekenen, het woord dat hier staat. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als gij in menigerlei, velerlei verzoekingen valt. Je kunt dat ook vertalen met beproevingen valt. Het woord dat er staat, heeft beide betekenissen. En dat klopt ook. Want een beproeving, daar zit altijd ook een verzoeking in. Denk maar aan Job. Job werd ook beproefd. Maar die beproeving was voor Job ook een verzoeking. Denk maar aan de vrouw van Job. Zegen God en sterf. Zeg God vaarwel en sterf. Houd er maar mee op, Job. Met dat dienen van God. Dat vrezen van God. Houd er maar mee op. In iedere beproeving zit die verzoeking er de brui aan te geven. En de teugels te laten vieren. Dus iedere verzoeking is een beproeving. En iedere beproeving is een verzoeking. En daarom ook hetzelfde woord. Hetzelfde woord. En dat geldt eigenlijk van alle mogelijke verdrukkingen die op onze weg kunnen komen. De verdrukking omwille van het geloof. Ja, dat voorop. Daar gaat het hier eigenlijk ook in de eerste plaats over, ongetwijfeld. Maar er staat niet voor niets bij velerlei, menigerlei verzoekingen en beproevingen. Menigerlei. Dus die kunnen ook van allerlei andere kleur en aard zijn. Het kan ook ziekte zijn, pijn, moeite, narigheid, tegenspoed, allerlei tegenspoed die je overkomt. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als je daarin terechtkomt. In die beproevingen en verzoekingen. Als je daarin tenminste staande mag blijven. Want dat woord vallen, dat betekent hier natuurlijk niet dat je aan de verzoekingen gaat toegeven. We zouden dat verkeerd kunnen lezen. Als je in menigerlei, velerlei verzoekingen valt. Ja, valt. Dat is dus struikelen. Dat is dus eraan toegeven aan die verzoekingen. Dat is dus erin omkomen. Nou, dat is natuurlijk geen vreugde, dat is duidelijk. Maar dat is de bedoeling van het woord valt hier niet. De bedoeling van het woord valt is dat je er aan alle kanten door wordt omgeven. Dat je erin terechtkomt. En als je dan stand mag houden. Als dan het geloof beproefd wordt en het blijkt de proef te kunnen doorstaan, de beproefdheid van het geloof, die blijkt, ja, dan geeft het een goede vrucht. Dan bewerkt het namelijk leidzaamheid. Leidzaamheid. En leidzaamheid, dat is totaal wat anders dan leidelijkheid. Dat moet je zeker niet met elkaar verwarren. Het woord leidelijkheid komen wij in de hele Bijbel nergens tegen. En dat is dus ook zeker niet een deugd. Leidelijkheid is altijd verkeerd. Hoe je het ook wendt of keert, altijd verkeerd. Leidzaamheid niet. Want lijdzaamheid, dat is dat je onder het lijden het uithoudt. Dat je het verdraagt. En dat je het volhoudt. En dat als het geloof daarin beproefd wordt, dat het overeind blijkt te blijven staan. Hè? Het blijkt echt te zijn, het geloof. Dat is de beproeving van je geloof. Het wordt in de smeltkroes gebracht. Zoals goud en zilver door het vuur beproefd wordt. En dan zegt Petrus in zijn eerste zendbrief, het blijkt te zijn tot eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Het blijkt het goede voort te brengen. En dat zegt hier Jacobus ook. Paulus in Romeinen 5. Wij roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, zienden op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Daar hebben we allemaal die lijdzaamheid, die kostbare vrucht van de beproeving, als het geloof in het lijden mag ontvlammen en vol mag houden en echt en zuiver mag blijken te zijn, ja, dan brengt dat bij zich met zich mee een goede, een vreedzame vrucht van gerechtigheid voor degenen die daardoor geoefend worden. Gij hebt lijdzaamheid nodig, zegt de brief aan de Hebreeën. Volharding, standvastigheid heb je nodig. Want alles wat geoefend wordt, dat wordt er steviger van. Dat is toch ook logisch, niet waar? Dat zelfs met je ledematen zo, als je ze niet gebruikt, dan worden ze slap. Als je een bepaalde tijd met je arm in het gips moet, 4 weken, 6 weken, nou dan moet je zien hoe die arm is als je eruit komt. Zo slap als een vaardoek. Dan kun je er niks mee. Ik heb zelf ooit eens een keer 2 weken met mijn hand in het gips gezeten, 2 middenhandsbeentjes gebroken. Slechts 2 middenhandsbeentjes. Nou, 2 weken in het gips. Nou, je wil niet weten toen die eruit kwam. Duurde maar even, maar toch. Je kon er niks mee. Slap. Helemaal slap. In 2 weken tijd. Nou, als iets niet geoefend wordt, niet gebruikt wordt, dan wordt iets altijd slap en krachteloos, nietwaar? Als je niet traint, nou, dan kun je ook geen prestaties leveren. Als je een bepaalde sport beoefent of zo, dan kun je ook geen prestaties leveren. Dan moet er voor getraind worden, nietwaar? En als je niet goed je best doet voor een tentamen, als je jezelf niet oefent in de stof, nou, dan gaat het meeste tijd over tentamen ook niet zo goed. Dan val je, vrees ik, door de mand. Dan zal misschien wel blijken dat je niet beproefd bent, om het zomaar eens te zeggen. Hè? Met de woorden van de schrift, dan blijkt dat je niet beproefd bent. Hè? Je valt dan door de mand. Oefening, daar wordt het duurzamer van. Hè? Duurzaamheid, dat is tegenwoordig het modewoord. Je kunt geen krant opslaan of het gaat over duurzaamheid. En dan gaat het meestal over energie en zo. Alles moet duurzaam zijn in onze tijd. Het modewoord voor uitstek. Kunnen ze wel verkiezen tot het woord van het jaar. Duurzaamheid, wat mij betreft. Want dat lees je overal, dat hoor je overal. Je kunt geen radio aanzetten of het gaat over duurzaamheid. Nou, die duurzaamheid, die moet er ook zijn in het geloof. Het moet krachtig in ons worden. En dat wordt het juist door de beproeving. En als het dan overeind mag blijven staan door Gods genade, Ja, dan werkt het, die duurzaamheid, die leidzaamheid, die volharding, die standvastigheid. Hè? Dan blijkt het dat het sterk is geworden. Acht het dan voor grote vreugde, mijn broeders. Je weet immers dat die goede vrucht eruit voortkomen kan. Jullie weten dat immers. Jacobus zegt niet dat je vrolijk moet zijn om de verdrukking zelf. Dat kunnen we niet. Dat is onmogelijk. Dat is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Altijd, voor iedereen. Maar als je weet van de vrucht die het bij je teweeg kan brengen. En er zijn er ongetwijfeld ook wel hier in de kerk. Die daar weet van hebben, misschien ook wel zwaar beproefd en verzocht en verdrukt door menigerlei zaken. Moeilijke wegen gegaan. Wegen die God met je ging. Maar je mocht erdoor komen. Je mocht overeind blijven, het geloof niet verloren, maar mogen behouden. Dan is dat oefening, dat brengt dat oefening voort, dan brengt dat leidzaamheid voort. En dan zeg je achteraf, het is mij goed verdrukt te zijn geweest. Dan zeg je achteraf, dat had ik nooit willen missen. Het was wel verschrikkelijk. Het was wel bitter ellendig. En ik zou het ook verder op zichzelf niemand willen toewensen. En toch, als ik zie wat het mij heeft nagelaten, hoe ik de roede heb mogen kussen, hoe ik het nut der onderdrukking heb geleerd, dan is het toch die goede vrucht voor mij die daardoor geoefend ben. Grote vreugde, alle vreugde, alle vreugde. Dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is nu afgekeerd. Dat staat in Jesaja 12. Uw toorn is nu afgekeerd. Maar dank u daarvoor, Heere. Want nu mag ik met vreugde water scheppen uit de fonteinen des herts. Als je weet dat het uitwerkt, dat goede uitwerkt, dan kun je de Heere ervoor danken en groot maken voor het grootste en voor het diepste leed. Maar, zegt Jacobus, je moet erop letten dat die standvastigheid, die volharding, die leidzaamheid, die moet wel wat inhouden. Dat moet niet de kwestie zijn van alleen maar praat. Alleen maar woorden. Meer naam dan daad. Die moet een volmaakt werk inhouden. Een volmaakt werk. Nou, volmaakt. Zult u misschien zeggen, volmaakt, ja, dat kan toch niemand wezen. En dat kan toch ook bij ons enig werk nooit zijn, volmaakt. Want bij ons is toch altijd alles gebrekkig. Alles schieten we toch in tekort. Het is allemaal maar ten dele. Hoe kan dat dan volmaakt zijn? Nou, het woord volmaakt betekent in de Bijbel dat het uit één stuk moet wezen. Uit één stuk. Zo staat er in de bergrede, de Heer Jezus heeft ons dat geleerd. En Jacobus, die zal dat misschien ook wel geweten hebben, gekend hebben, die tekst uit de bergrede. Weest gij lieden dan volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Nou ja, wij kunnen niet volmaakt zijn zoals God volmaakt is. Maar volmaakt betekent daar, ook van God, dat hij is zoals hij is. En dat er niets bedriegelijks in God is. Hij is geheel oprecht en betrouwbaar in al zijn bedoelingen. Dat betekent volmaakt. En de Heere vraagt ook van ons dat wij geheel oprecht zijn. Dat staat er trouwens ook bij. Volmaakt en geheel oprecht. En geheel oprecht. Daar komt het dus op aan. Zoals, en daar moest ik aan denken, zoals in de tempeldienst van het Oude Testament, de attributen van de tempel, die moesten allemaal van dichtwerk zijn. En wat is daarmee bedoeld, dichtwerk? Ze moesten als één geheel in een mal zijn gegoten. Dus niet aan elkaar gesmeed door een edelsmid. Delen aan elkaar gesmeed, dat kan natuurlijk ook. Een edelsmid die kan heus wel iets gouds aan iets gouds vastmaken. Dan heeft het wel een naad natuurlijk. Hè? Maar, en die zie je misschien amper, maar die is er wel. Hè? Het is aan elkaar gehecht. Dat mocht niet in de tempeldienst. Want in de tempeldienst gaat het om de volmaaktheid Gods. En dus moet ook alles in de tempeldienst daarvan getuigen. Dus de kandelaar, de zevenarmige kandelaar, de menorah, die is als één geheel gegoten. Die zijarmen, die zijn er niet aan vastgezet en zo. En dat geldt ook voor de verzoenplaat enzovoort. Voor al die attributen in de tempel geldt dat. Uit één geheel gegoten. Van dichtwerk. Zo noemt onze Statenvertaling dat. Nou, dat is nou volmaakt. Je moet een mens zijn. En ook je lijdzaamheid moet zijn uit één stuk, opdat je het zelf zult zijn uit één stuk. Het moet niet zo zijn dat we slapjes aan ten dele God dienen. Hè? Op het ene terrein wel, zondags wel, maar door de week niet. Het moet niet zo zijn dat we op de werkvloer een oogje dichtknijpen voor onszelf en zeggen we, nou ja, dit valt er buiten. Hier op dit terreintje kan ik God niet dienen, maar ja, goed, ja, dat moet kunnen. Nee, dat kan niet. Het is alles of niks. Het is alles of niet. Je kunt niet God ten halve nadienen. Je kunt geen geloof en volharding kennen op bepaalde momenten. En op andere momenten dan laat je het zitten. Dan gooi je er met de pet na. Dat kan niet. Je dient de Heer of je dient hem niet. Je dient hem altijd en overal, of je dient hem nergens. Wie God daarnaast erbij wil dienen, wie ongeveer zijn wet wil betrachten, hè, er was dus een meisje dat zat in de kerk en kende de woorden van Psalm 119 vers 1 niet zo goed. En ze zong wel zalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveer des Heeren wet betrachten, maar dat staat er niet. Ongeveer. Er staat ongeveinsd, dat staat er. Oprecht, geheel oprecht. En dat is precies wat hier ook bedoeld is. Geheel oprecht. Zo moeten wij Gods geboom betrachten. En dan mag er eigenlijk niets op ons aan te merken zijn. Het moet niet zo zijn dat andere mensen van ons iets gelders, iets wettigs kunnen zeggen van dat klopt niet, daar deugt niks van. Dat moet niet kunnen. In die zin moeten we onberispelijk zijn voor het aangezicht van God en van de mensen. Onberispelijk. Hè? Dat ben je niet als je bepaalde terreinen van het leven buiten schakelt. En zegt van nou ja, hier ben ik eigen baas. Hier doet God eventjes niet mee. Hier zetten we eventjes zijn gebod op non-actief. Hier mag ik nou eigenlijk wel even mijn eigen zin doen. In het huwelijk. Of in het werk. Of in de vrije tijd. Als ik buiten Urk ben en niemand me ziet. Klopt niet, hè? Klopt niet. De vakantietijd breekt weer aan. Is een Urker ook een Urker als die buiten Urk is? Of schakelen we over zodra we de borden Urk achter ons laten en En we doen dan lekker wat onze eigen zin ons ingeeft. Want niemand ziet het immers. Niemand ziet het immers. De gemeenschap die telt niet mee. De sociale controle is eventjes buiten beeld. Ach gemeente, wat zou ons geloof toch inhouden? Wat zou het inhouden als het alleen maar hier op de bult tot gelding kan worden gemaakt? Voor het oog van de mensen en verder leven we er maar op los. Een urker moet ook een urker zijn als die over de grenzen is. Of waar dan ook zich bevindt buiten het oog van zijn dorpsgenoten, dan moet je ook een urker zijn. En als je God vreest, ben je dat daar ook. Dan ben je dat daar ook. Mens uit één stuk. De beproefdheid van het geloof zal ook dan moeten blijken. En dan zal niemand die u ziet, niemand die u tegenkomt, iets geldigs of wettigs op u aan te merken moeten hebben. En dan gaat het niet over op alle zakjes zout leggen. Dan gaat het niet om spijkers of laag water zoeken. Nee, dan gaat het om wezenlijke dingen. Hè. Dan moet je ook mens zijn van dichtwerk. Zoals alles wat de Heere toebehoort van dichtwerk moest wezen. En zoals de Heere zelf ook van, met alle eerbied gezegd, van dichtwerk is. De Heere, daar is niets bedriegelijks in. Niets om op aan te merken. In geen ding gebrekkelijk. En als we zonde onbestreden laten. Als we zonde goed praten, omdat we ze zelf doen. Van anderen zouden we ze afkeuren, maar van jezelf praat je ze goed. Dan ben je geen dichtwerk. Dan ben je niet geheel oprecht. Dan ben je dus niet volmaakt in die Bijbelse zin van de betekenis. Betekenis van het woord. Dan ben je dan niet volmaakt. Dan ben je niet onberispelijk. Zoals Zacharias en Elisabeth. Die wandelden voor het aangezicht van God. Onberispelijk. Daar kon geen mens wat van zeggen. Ze waren niet volmaakt in de zin van dat ze niet zondigen, want Zacharias bij het altaar, die had toch ook een klein geloof, niet waar? Een klein geloof. Hij werd daarom bestraft. Maar verder kon je toch van die mensen niets echt wezenlijks opmerken. Ze waren rechtvaardig, ze wandelden in al de inzettingen van God. Onberispelijk, onbeschuldig. Maar vreugde in het lijden, leidzaamheid leren, en dat moet dan ook nog niet zomaar ten halve na zijn, maar dat moet dan wezenlijk inhoud hebben. Daar moet groei in zitten. Dat moet vastigheid krijgen. Hoe moet dat nou allemaal dan? Hoe moet dat nou allemaal dan? U zegt misschien, ik zou het niet weten. Want er is wel één ding wat mij ontbreekt. Hè. Er staat in niets gebrekkelijk. Maar er is wel één ding wat bij mij wel ontbreekt. En wat bij mij wel gebrekkig is. Namelijk dat ik zou weten hoe dat dan zou moeten. Hoe moet het dan? De wijsheid daarvoor, die ontbreekt bij mij wel, nou dat zou echt wel kunnen, dat zou echt kunnen, dat zegt de Kobus ook, dat zou goed kunnen, dat er onder mijn lezers zijn, geliefde broeders, die de wijsheid daarvoor, het inzicht daarvoor, niet hebben hoe of dat zou moeten. Dat zou best kunnen. Maar als je daar dan het inzicht niet in hebt, de wijsheid daarvoor tekortschiet, nou, Dan moet je niet zeggen van, nou ja, goed, ik ben dom geboren, niks bijgeleerd, jammer dan. Misschien komt het nog wel een keer. De wijsheid komt misschien met de jaren. Deze wijsheid komt niet met de jaren, heus niet. Als je die wijsheid niet hebt, Dan moet je niet stil met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen van nou, dan mocht die me nog maar eens een keer gegeven worden. Dat schiet niet op. Zo krijg je hem nooit. Je moet ze van God begeren. Je moet altijd zijn bij de bron van de wijsheid. Als je geen water hebt, moet je naar een waterput. Als je geen wijsheid hebt, moet je naar de bron van de wijsheid. Toch duidelijk? Wie is het die wijsheid geeft? Wie is het die de mens wijsheid leert? We hebben het ook gezongen uit Psalm 94. Dat is hij die oren heeft en ermee ziet en ogen heeft en ermee ziet en oren heeft en ermee hoort. Die God die de mens oren en ogen geschapen heeft, die is degene die wijsheid geeft en leert. En daar moet je dus wezen. Juist als je inziet. En Jacobus die vindt dat heel goed mogelijk dat er onder zijn lezers zijn die het niet weten. Dan moeten ze dus aankloppen bij de Here. Begeren is vragen. Dan moet je die vragen. Het staat in de aanvoegende wijs. Maar de bedoeling is een bevel. Je moet die van God vragen. Niet zeuren. Niet zeuren over, ja, maar die wijsheid ontbreekt mij nou eenmaal. En hoe kom ik eraan? Vragen, zeg ik je. Vragen. Er is niks ongeestelijker dan zeuren over dat je bepaalde dingen niet hebt. Terwijl je nalaat ze bij de Here te zoeken. Daarmee kun je klagen totdat je op je sterfbed ligt. En je gaat er echt voor eeuwig mee verloren, lieve mensen. Al dat geklaag over dit heeft een mens niet en dat kan een mens niet en dit kan ik niet en dat kan ik niet en dit heb ik niet. Heb je het dan wel ooit gevraagd? Het klinkt allemaal wel degelijk. En ja, het klinkt ook allemaal wel heel ernstig natuurlijk. Hè? En je kunt er ook nog een gezicht bij trekken als een oorworm. Dat kan allemaal, maar als je die vraagt, dan stelt het niks voor. Dus als je iets ontbreekt, als je iets niet kunt, als je iets niet weet, als je het hemellicht bij een bepaalde zaak ontbreekt, de wijsheid die van boven is, je hebt alleen maar de wijsheid die van beneden is en niet die van boven, ja, dat zou goed kunnen dat die ontbreekt. Die ontbreekt ons allemaal van nature en we moeten die ook na ontvangen genade steeds opnieuw krijgen. Zoals Salomo die vroeg de Here om wijsheid en hij kreeg wijsheid en de rest kreeg hij er ook bij. Alles wat hij niet vroeg, dat kreeg hij er bovendien ook bij geworpen. Als iemand wijsheid ontbreekt, dan moet hij die van God vragen. En laat u dat dan ook zeer beslist wel doen, want er is een God die mild geeft en niet verwijt. U zegt misschien, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of dat zo is. Ja, als je er nooit geweest bent, dan kun je het ook niet weten, hè. Dan zou je het eens moeten vragen aan mensen die er wel geweest zijn. En dan moet ik de eerste nog tegenkomen, die er wel geweest is. En die zegt, de Heere God heeft mij leeggelaten. Die heeft mij geen wijsheid gegeven. Die heeft mij niet dat gegeven wat ik van hem begeerde. Hè, wat ik echt nodig had voor mijn ziel. En die heeft mij droog laten staan. Nou, de eerste moet ik nog tegenkomen. Als je dus van de Here nog niks ontvangen hebt, nooit iets ontvangen hebt, dan moet je eens nagaan. Ben ik nou al wel is tot hem gegaan dan? Heb ik dan al wel eens echt begeerd dan? En gevraagd dan voor zijn aangezicht? Ben ik wel eens aan de deur geweest? Aan het loket van de hemel? Heb ik daar wel eens geklopt? Aangeklopt bij de Here? Here, hier ben ik en mij ontbreekt de wijsheid. Ik ben niet in geen ding gebrekkig, want mij ontbreekt de wijsheid. En wilt u die mij toch alstublieft geven, want die heb ik nodig, opdat ik weet hoe ik geloven moet en hoe ik standvastig zal moeten zijn. Dat weet ik allemaal van mezelf niet. Maar ze zeggen, het woord zegt dat er bij u wijsheid te verkrijgen valt. Dat die ze van God begeren. En God is een God. De kanttekening van de Statenbijbel zegt, die geeft, heel mooi zegt de kanttekening dat, zonder zwarigheid en karigheid. Dat vind ik mooi uitgedrukt. Dat moet je eens onthouden. Mild geven, de kanttekening van de Statenbijbel zegt, dat betekent zonder zwarigheid en narigheid. En karigheid. Zonder zwarigheid en karigheid. En dus de Heere zet niet een moeilijk gezicht. Van zal ik dat nou? Kan het er vanaf? Zal ik dat wel doen zoals mensen dat wel eens doen, hè? Die eigenlijk niet willen. En ze worden beroep op zich gedaan, maar ze hebben er eigenlijk helemaal geen zin in. En dan een diepe zucht. Nou, vooruit dan maar. Hè? Vooruit dan maar. Omdat je het zo vriendelijk vraagt. Vooruit dan maar. En zo doet de Heere God dat. In het woord mild zit dat ook. Hè? In onze vertaling staat het woord mild. Mild is eigenlijk, het woord mild betekent eigenlijk eenvoudig. Eenvoudig. De Heere God die geeft ronduit. En niet met een dubbele bodem. Hè? Niet met tegen heug en meug in, niet tegen zijn wil in. Hij geeft omdat hij het wil. En hij wil het omdat hij geeft. He, dat is bij God één geheel. He. De Heere God heeft geen dubbele bodem. Mensen hebben soms dubbele bodems. Wij hebben er soms wel drie dubbele bodems. Maar de Heere God heeft nooit een dubbele bodem. He. De Heere is zoals hij is. En hij geeft zoals hij geeft. Hij geeft ronduit. Hij is geen dubbelhartig iemand. He. Een dubbelhartig iemand. He. Een ongestadig in al zijn wegen, zegt vers 9. Nou, zo is de Heere God in elk geval niet. Hè? Een dubbelhartig man, een tweezielig man. De Heere is eenvoudig uit één stuk. Daar heb je het weer. Dichtwerk uit één stuk. En als je bij de Heere aanklopt en je hebt het waarlijk nodig... Nou, de schrift zegt het, Jezus zegt het zelf in zijn onderwijs. Alles wat gij den Vader bidden zult in mijn naam, dat zal ik u geven. Geen gekke dingen natuurlijk, maar wat je nodig hebt, hè. Voor je ziel en zaligheid. Zeker wel. De geestelijke dingen, die zul je van de Heere verkrijgen. Hij geeft geen stenen voor brood. Geen slang voor een vis. Geen schorpioen in plaats van een ei, dat doet hij niet, hè? Dat doet een aardse vader al niet. Gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader goede dingen geven aan degene die ze van hem bidden. Bid en gij zult ontvangen. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Is dat nou waar of niet waar? Heeft de Heer Jezus dan gelogen toen hij dat zei, of heeft hij de waarheid gesproken? Nou, er zal toch wel niemand van ons durven te zijn hier, die zou durven te zeggen, dat heeft hij gelogen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Het staat hier ook, hè. Er is een God die mild, eenvoudig, simpelweg geeft, gaarne geeft, mild geeft. En die niet zegt van... Wat kom je bij mij zeuren? Wat val je me lastig? Dat zegt de Heer niet. Dat zegt de Heer niet. Hij maakt geen verwijten. Als een mens in zijn armoede en in zijn ellende tot hem komt en zegt van... Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb die wijsheid niet. Ik heb het inzicht niet. Ik mis dat allemaal. Ik mis die dingen die ik weten moet, die mis ik ten ene malen. En waar moet ik het vandaan halen? Ik kan het niet uit mijn eigen putje opscheppen. Andere mensen kunnen het mij ook niet aanpraten. Ik mis het. Hoe moet het dan? Vragen. Vragen. Je moet het vragen. Want er is een God die eenvoudig weggeeft. En niet verwijt. De Heere is niet dubbelhartig. Hij geeft niet tegen heug en meug in, tegen zijn wil in, tegen zijn zin in. Hij doet wat hij wil en hij wil wat hij doet. Dat zo is het bij God. Dat is één geheel. Dat is één geheel bij de Heere. Hij is zo anders als dat wij mensen zijn. Wij zijn zulke schurken. Hè? Wij zijn zulke schurken. Wij trekken soms een mooi gezicht en we bedoelen het lelijke en omgekeerd. Maar de Heere is altijd dichtwerk. Geheel volmaakt. Onberispelijk op hem kun je aan. En als je dan bidt, bid dan ook eenvoudig. Eenvoudig, hè? Dus mono en niet duo. Of drievoudig, triplex. Duplex, triplex, nee. Mono, monoplex, hè? Eenvoudig moet je bidden. Niet dubbelhartig. Het moet niet zo zijn dat we hem vragen en dan zeggen, ja, maar het zal toch wel niet, hè? Ja, het zal toch wel niet, het zal toch wel niet. Dat zal hij wel niet doen. Kijk, als je bidt, het is altijd wel groot en altijd een wonder wat je vraagt. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En dat er een heilige schroom in ons mag wezen, dat is niet verkeerd. En dat het een wonder voor je moet zijn, dat is ook waar, absoluut. Als God geeft, dan is dat een wonder en dat blijft een wonder. Maar ga nou niet aan zijn gewilligheid zitten twijfelen. En aan de waarheid van zijn belofte. Ga nou niet zeggen van, als ik maar veel twijfel, dan is het tenminste echt. Nou, dat hoor je ook nog wel eens, hè. Dat mensen zeggen, als je maar veel twijfelt, dan is het echt. Dan gaan ze de twijfel als het ware op de troon zetten. Nou, gemeente, dat is niet naar de schrift. Dat helpt niet naar onze belijdenis. De twijfel is een gebrek. De twijfel is een zonde. Want als je twijfelt, dan zeg je eigenlijk dat je het niet helemaal vertrouwt van God. Dat is een zonde. We gaan niet de twijfel en de zonde op de troon plaatsen. Ik weet het wel, gelovige mensen, ook ik, ze worden vaak met twijfel bestookt. En dat komt uit onze boze, zondige aard op. Die twijfel. Dat je toch nog weer twijfelt, dat gebeurt helaas. Maar het is niet zo, hoe meer je twijfelt, hoe echter dat het is. Dat is niet zo. We moeten niet de zonde gaan verheerlijken. Jacobus zegt het hier met nadruk. Als je bidt, bid dan met geloof. Bid dan met geloof. En strijd tegen de twijfel. Wij moeten tegen het ongeloof en het kleingeloof, dat moeten we niet aanbidden. Daar moeten we tegen strijden met het zwaard des geestes en met de hulp van Gods woord. Het zwaard des geestes, dat is Gods woord. Daar moeten we mee strijden tegen het kleingeloof en het ongeloof en de twijfelmoedigheid die helaas zo vaak in ons is en ook nog wel eens de overhand heeft. Daar moeten we tegen strijden, dat je toch bidden zult in geloof. Want wie niet gelooft is een baar der zegen. Nou, we weten wel allemaal wel als Urkers, de zee is zelden kalm. Ja, het IJsselmeer, wij heel grote windstilte. En als de wind dan ook nog wat aflandig is, dan wil het nog wel eens zijn dat je zegt van, nou, hij is nagenoeg glad, hè, de zeespiegel. Maar dat is maar zelden. Hè. Anders is er altijd wel het kabbelen van de golven. En als het hard waait, dan zijn ze woester. Hè? Dan zie je de schuimkoppen. En op zee is dat eigenlijk wel altijd zo. Altijd zo dat de zee zich laat gelden. Dat je het geruis van de golven hoort. Hè? altijd in beweging, nooit stil. Een baar ter zee gelijk, die door de wind wordt opgezweept, opgezweept en dan vallen de golven weer neer. Ja, zo is het. Geen rust. Als er niet het geloof is. Als je aan de twijfel toegeeft en er niet tegen strijdt. Als je de twijfel koestert. Als je denkt dat de twijfel het echte is. En je laat het geloof na. Je vraagt niet om geloof. En je zoekt niet op de belofte van God te steunen. Nou ja, dan is het geen wonder, lieve mensen, dat je altijd op zo'n golfje gelijkt. Op zo'n grote golf gelijkt. Op en neer gezweept. Dan lijk je op Sahara zand dat door de wind wordt weggestoven en dat hier op onze auto's neerdaalt. Zo ver kan het gaan. Of pluizen van de paardenbloem, pluizenbollen van de paardenbloem, hè. Als er flinke wind staat, kilometers ver gaan die pluisjes door de lucht. Kilometers ver en wie weet waar ze terechtkomen en waar ze neerkomen. Hè. En luchtballonnen die worden opgelaten. Mag tegenwoordig niet meer slecht voor het milieu, zeggen ze. Maar luchtballonnen die je oplaat, hè, die komen misschien wel in Zweden of in Denemarken of in Rusland terecht. Ja, zover, zover. Zo vluchtig. Als je blijft twijfelen. Twijfel toch niet. Hè. Als je wijsheid van God begeert, tracht dan ook met Gods hulp en in gebed te geloven dat de Heer het geeft. Dat de Heer het geeft. Dat hij het doet. Want anders moet je niet menen dat je iets van de Heer zult ontvangen. Daar staat er. Dan ben je een dubbelhartig mens. Niet eenvoudig, maar dubbelhartig. Ongestadig in al je wegen. Ja, ja, helaas, helaas. Zoals die golf ongestadig is, zo ben je dan ook ongestadig. Ongestadig in al je wegen. Die mens menen niet dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Dat is toch erg, hè? Terwijl er een God is die mildelijk geeft. Hoe zei de startkanttekening dat ook alweer? Zonder zwarigheid en karigheid. Zonder een zuur gezicht te trekken. En ook niet als een kruidenier die het op het grammetje af nauwkeurig afweet. Nee, hij schept maar door. Hij schept maar door. Neem maar mee. Neem maar mee. Neem maar mee. Een over. Zonder zwaarigheid en karigheid. Zo'n God te hebben en dan niets te ontvangen. Ik zeg u, dat ligt dan aan jezelf. Ik zal mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Dat ligt dan aan uzelf. En dat ligt niet aan hem. Amen.